Gemeente, doopouders en alle ouders, we zijn in Sichem. Tegenwoordig ligt dat op de westelijke Jordaanoever, dus in Palestijns gebied. Maar voor Israël is dit een geweldige historische plaats. Waarom ook alweer? Nou, toen Mozes afscheid nam van het volk, heeft hij het hele volk daar samengeroepen tussen die machtige Ebal en Gerizim bergen. Toen heeft hij zijn preek gehouden, het boek Deuteronomium. En toen zijn de wetten gelezen door de Levieten en toen heeft Israël daar amen op gezegd, de vloeken en op de zegeningen van het verbond, de verbondswetten van God. En waarom had Mozes daar Israël samengeroepen? Nou, het zou heel goed kunnen zijn omdat Abraham daar binnenkwam, toen hij uit Ur der Chaldeeën kwam. Toen kwam hij daar in het land Canaan. En wat heeft hij toen gedaan? Hij zag allemaal Canaanieten om zich heen en allemaal afgoderijen om zich heen. En toen heeft hij een altaar gebouwd voor zijn God. En die heeft hij daar Gods naam, te midden van de goden, beleden op hoge toon. Geen zichtbare God, maar de onzichtbare schepper van de hemel en van de aarde. Nou, er zijn nog een heleboel momenten in Israëls geschiedenis waar dat Sichem weer terugkomt. Maar daar zullen we het nu maar even niet over hebben. Maar het was dus een historische plaats. Het zal ook een plaats geweest zijn die natuurlijk akoestisch heel geschikt was. Ja, is toch zonder luidspreker. Moet spreken tegen 400 mensen hier in deze kerk. Dat is misschien al lastig. Laat staan dat je die honderdduizenden, meer dan miljoen mensen van Israël moet toespreken zonder instrumenten. Dus dan moet je een plaats hebben tussen de bergen waar het geluid heel ver draagt. En dat was tussen die Ebal en die Gerizim. En wat doet Jozua, de oude veteraan die een leven lang in de strijd heeft gestreden voor God, die heilige oorlog tegen de Canaanieten? Hij beklimt het podium, hij begint een toespraak te houden. En die toespraak, we hebben hem samen gelezen, dat zijn de grote daden van God. Hij zegt, hoe is God begonnen met ons? Dat begon met één mens, met Abraham. Was dat een geestelijk mens? Was dat een geschikt mens? Was dat een gelovig mens? Nou, dat is een afgodendienaar. En Abraham zat helemaal niet te wachten op God. Maar God zat wel te wachten op Abraham. En God zei tegen Abraham, Abraham, ga uit je land en uit je familie naar het land dat ik u wijzen zal. En God gaf niet een landkaartje en zei, hier moet je wezen. Ze moest elke dag vragen, Heer, welke kant moet ik nu weer op? Hij volgde God, niet wetend waar hij komen zou. Blindelings volgen, hè? Je eigen verstand op nul volgen, zonder vragen, misschien met vragen, maar toch volgen. De weg van de Heer. En zo kwam die bij Sichem in het land Canaan. En wat gebeurde er verder? Nou, Jozef gaat de hele geschiedenis door. Dit is vaderlandse geschiedenis, ook kerkgeschiedenis, is ook bijbelse geschiedenis voor hem. Hij vertelt, Esau, die had al een machtige gebergte tot zijn eigendom. Die had het gemaakt, hè? Die had naam en faam in de wereld. En Jacob, die trok met zijn 70 af naar Egypte. En wat is daar gebeurd? Nou ja, ze zijn in de slavernij van de farao terechtgekomen. Konden ze daar ooit uit verlost worden? Egypte was toen het toppunt van de cultuur, hè? Die mensen hadden wijsheid, die hadden ontwikkeling, die hadden wapens, die hadden krijgsmacht. Nou ja, dat was onbegonnen werk. Je hoefde niet eens aan te denken dat je als slaaf, een slavenvolk, onder de knoet van de farao vandaan zou kunnen komen. Maar God die trok zich daar niks van aan. En God die heeft hem bevrijd. Zijn machtige arm. Hij plaagde Egypte, staat hier. En hij baande door die woeste baren en brede stromen een pad. En ze 40 jaar in de woestijn notabene onderhouden. Elke morgen was er weer dat manna. En hij baande door de Jordaan een pad. En die sterke muren van Jericho, hoe moest dat? Nou, heel eenvoudig. Gewoon rondjes lopen. En nog een rondje lopen. 7 dagen lang. 7e dag, 7 rondjes lopen. Je hoefde geen hand uit te strekken. En dan moest je juichen, terwijl er nog niets te zien was van de overwinning. Ze hebben gejuicht. En zoals wij zo even dat dankgebed hebben gebeden. Wij danken u dat gij deze kinderen tot uw kinderen aangenomen hebt. We zien er niks van. Dat hebben we al wel gedankt. En voordat er iets te zien is, God al danken voor de kracht van zijn woord en de kracht van zijn belofte en de kracht en de zekerheid van de overwinning. En ze hebben gejuicht. En toen begonnen die muren te bewegen en er kwamen de barsten in en toen stortten ze met een donderend geraas in elkaar. En kijk eens om je heen, zegt Jozua. En die wijngaarden, die moet je altijd tientallen jaren heel zorgvuldig onderhouden. Willen ze vruchtbaar zijn? Hebben jullie niet gedaan? Hebben allemaal Kanaanieten geslachten lang gedaan voor jullie? En jullie krijgen het zomaar gratis uit de handen van God. En die prachtige huizen waar je in woont, heb je geen steen aan gelegd. Heeft God je allemaal geschonken. Dat is jullie God. Hij heeft het helemaal niet over de zonde van Israël. Had hij ook hele verhalen over kunnen houden. Jullie stelletje halsstarrige rebellen. In het eerste jaar na de uittocht in Egypte hebben jullie al 10 keer opstand gepleegd. Maar daar zwijgt hij over. Hij heeft het niet over de opstand van Israël. Maar hij heeft het over de zorg en de goedheid en de grote daden van God. Nou, dat mogen jullie ook doen in de opvoeding, toch? Vertellen wie God is. In Nederland, hoe die het evangelie hier gebracht heeft bij die Germaanse heidenen, zoals wij zijn. En hoe die de reformatie heeft gebracht in die stikdonkere middeleeuwen. En ik hoop dat je ook vertelt wat God aan jouw ziel heeft gedaan. Dat je dat tegen je kinderen mag vertellen. En wat hij bij je vader heeft gedaan en bij je moeder heeft gedaan en bij je opa en oma. En wat hij in de geslachten lang allemaal heeft gedaan. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat je kind gedoopt is, is dat geen grote daad van God? Dat die almachtige God zich neerbuigt over zo'n klein hulpeloos kindje. Zijn geweldige naam plakt op dat kindje en zegt, jij bent van mij. Ik wil bij jou horen. Precies. Niet klein te krijgen. Word je heel klein van. Hè? Grote daden van God. En de allergrootste daden van God. Dat is dat God mens werd. Hè? Die almachtige God bestaat op de wijze van zo'n babytje. Hij de almachtige, een hulpeloos, weerloos kind. De onsterfelijke, een sterfelijk mensje geworden. Mysterie van de godzaligheid is groot. God geopenbaard. God bestaat op de wijze van het vlees. En dat is een zwak mens, een sterfelijk mens, een broos mensje. Zo bestaat God. Nou, als Jozua dat allemaal verteld heeft en als wij dat mogen navertellen in onze setting, dan maakt hij een toepassing. En dan zegt hij, nu dan vrees de Heere en dient hem in oprechtheid en doet weg de vreemde goden. Daar schrik je toch wel even van, hè? God heeft hem verlost uit Egypte. En blijkbaar hebben zij goden van Egypte in hun tenten verstopt. En God heeft die goden van de Kanaanieten overwonnen. En toch gaan s'avonds die tentdeuren op slot. En dan buigen die gezinnen zich neer voor Astarte. En zeggen, Astarte, bewaar ons vannacht en geef ons vruchtbaarheid. Het is toch afschuwelijk. Dat Israël niet op die naam van God vertrouwt. En het erger maakt aan andere volken. Hè? Andere volken hebben dat nooit gedaan. Dat ze vreemde goden naar binnen haalden. En Israël doet het wel. Hoe zit je hier te luisteren? Is het voor jou een spiegel? En trek je het naar jezelf toe? Welke afgod heb ik eigenlijk? Wat is een afgod? Het is heel simpel. Alles wat je van God aftrekt. Nou, wie heeft er dan geen afgod? Alles wat je van God aftrekt is een afgod. Waar ben je vanmorgen mee wakker geworden? Waar slaap je vanavond mee in? Waar vertrouw je op? Klein beetje. Waar leef je voor? Klein beetje. Wie is er geen afgodendienaar vanmiddag hier in de Moria-kerk? Zijn we allemaal afgodendienaars bij elkaar? En dan zegt de Heer, met monden van Jozua, tegen mij, tegen u, tegen jou, doet weg die vreemde goden. Waarom zat Israël er zo halstarrig aan vast? Zou het niet geweest zijn? Die goden van die buren, die kon je tenminste zien. Die kon je beetpakken. En als je naar het slagveld ging, dan nam je die goden mee. En dan hoopte je maar dat ze je konden helpen. Maar die God van Israël, ja, dat kun je niet zien, hè. Het is buiten mijn bereik, buiten mijn verstand en buiten mijn begrip. Ingewikkeld. Kun je niet over beschikken. En dan zegt Jozua, als die afscheid neemt van zijn generaalspositie. En hij in het aangezicht van zijn eigen dood staat. Hij is 110 jaar oud. Met al de ernst die in hem is. Doet weg. De vreemde goden. Dat zegt hij vanmiddag hier tegen ons. Zegt hij tegen verbondskinderen. Hè? Dit hele volk van Israël is besneden nadat ze in het land Kanaan gekomen zijn. Het is het volk van God. En juist daarom is het onbestaanbaar dat zij in hun tenten die vreemde goden vasthouden. Juist daarom is het onbestaanbaar dat jij aan zonden vasthoudt. Zijn er in jouw leven, in uw leven, dingen waarvan Jezus zegt, afschuwelijk. Waarvan Jezus zegt, daar word ik zo verdrietig van. Daar ben ik zo verontwaardigd over. Als je nou eens voorstelt, hè, dat het de laatste dag is. En dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En als die de film van jouw leven langs jou laat gaan. En voor jou open laat gaan. En al jouw zonden toont. Waar zou je dan je ogen voor neerslaan? Wat zou je dan nu je geweten aanspreken en bang en onzeker maken? Maar daar moet je dus nu mee breken. Ja, nu. Doet weg. Vreemde goden. Breek definitief met alles wat de heiligheid van God niet kan doorstaan. Gewoontes. Praktijken. Praat. Heel radicaal. En heel concreet. Niet vaag en schimmig, hè, maar doet weg. De vreemde goden. Doet weg datgene waarvan jij je bekeren moet. Dan vraag je af. Dat was een aantal jaren geleden zo. Was een slogan. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Zou Jezus naar diezelfde film kijken als jij zit te kijken? Zou hij op dezelfde manier praten als jij met je vrienden op school praat? Zou hij op dezelfde manier zijn tijd doorbrengen als jij hem nu doorbrengt? Nou, die vraag moet juist een verbondskind zich elke dag stellen, hè? Elke dag sta je weer voor honderden keuzes. Ben je lui of ben je actief? Raffel je de Bijbel een beetje af of luister je aandachtig naar de stem van God? Wat moet Jezus doen? Zou hij echt willen dat ik met dit meisje door het leven ga? Daarmee ga ik trouwen? Met deze jongen? Zou dat een goede man zijn voor mij en een goede vader voor kinderen? Kan ik daar een christelijk leven mee leiden?
De kleine dingetjes, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? He? Zo concreet. Kiest u heden wie gedienen zult. Dus Jozua die zegt, denk rustig na over de wereld, denk rustig na over die goden van Abraham en die goden van de Canaanieten. Zouden die jou kunnen helpen? Als je nou op je sterfbed ligt, zou je daar dan troost van hebben? Nou ja, dient dan die goden. Rustig ga je gang. Maar als dat allemaal prut blijkt te zijn, dan moet je er nu mee breken. Je kunt niet een beetje op twee gedachten blijven inken. Hè? God wat en de wereld wat. Nee, er moet een radicale keuze komen. En als God God is, als de God van jouw doop, als dat een levende God is, ja, dan moet je er ook voor gaan. En dan moet je ook de wereld verloochenen. Dan moet je ook je oude natuur niet een beetje opknappen, een beetje wegstoppen en oppoetsen, maar dan moet je hem radicaal doden. En in dat nieuwe leven wandelen wat bij hem behoort en wat hem zoekt en wat hemelsgezind is. En dat je een schat hebt in de hemel. Zo radicaal is het woord vanmiddag voor jou en voor mij. Voor u. Juist omdat wij bij Gods verbond horen. Juist omdat wij naar Gods naam genoemd zijn. Neemt alle vrijblijvendheid, neutraliteit weg. Bestaat gewoon niet. Kiest u heden wie gedienen zult. Zou je echt zoals Elvis Presley willen zijn? Zou je dan gelukkig zijn? Of als Elon Musk of zo? Zo'n geweldige uitvinder en de rijkste man van de wereld of zo. En Jeff Bezos of zoiets. Zou je dat nou echt willen? Zou je dan gelukkig zijn? Zou je dan eeuwig leven hebben? Heb je dan een allerlaatste houvast? Kiest heden wie gij dienen zult. En Jozua die wacht niet af wat het volk zal zeggen. Die zegt als het op mij aankomt. Ik zal de Heere dienen. Wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi, hè? Weet je wat ik heel mooi vind? Als een kleuter van 4 jaar zegt, ik hou zoveel van de Heer Jezus. Daar kun je blij mee zijn, hè? Heeft hij over de Heer Jezus gehoord en heeft hij respect voor de Heer Jezus gekregen. Het is een soort liefde voor de Heer Jezus. Dan hoef je echt niet te denken, oh jongens, zullen we eens even laten overzomer en zo. Nee. Mag hij koesteren. En als een jongen van 15, als die op zoek is naar waarheid en naar vergeving en naar eeuwig leven, en dan bloeit je hart op. Maar als nou een oude man van 110 jaar, die geen simpel leven had. Ja, hij heeft veel bloed, zweet en tranen moeten bloeden, zweten en huilen. Hij heeft oorlogen moeten voeren. Was allemaal niet gemakkelijk voor hem. Maar als hij aan het einde van zijn leven komt, dan zegt hij niet, ach ja, het was wel moeilijk hoor, en het was wel zwaar hoor. Nee, dan staat hij daar met een hartje, en dan roemt hij in God, en dan prijst hij God, en dan jubelt hij het uit. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u nog begeren? Helemaal niets. Helemaal niets. En ook als mijn hart bezwijkt, in die oorlogen, in bange nood, in bittere smart, dan was God voor mij mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan weet je zeker, hè, dat is niet alleen maar een beetje emotie. Het is niet zomaar een opwelling, maar dit is beproefd, hè, en dit is getest. En dit kan tegen de grootste stoten. Dit heeft het uitgehouden. Dat zijn waardevolle woorden. Ik hoop dat jullie het zo tegen je kinderen zeggen. En als jullie ouders hebben, hè, dat opa's en oma's misschien, ik weet niet wie je allemaal bent, maar dat opa's en oma's dat tegen hun kleinkinderen zeggen. Hun achterkleinkinderen misschien wel. En dat kleinkinderen aan hun opa en oma, die ook in het aangezicht van de dood staan, voelen, dit is... Het is niet een mooi verhaaltje. Het is kracht van godzaligheid. En dat je van je opa en oma hoort, hè? Kom, ga met ons en doe als wij. Woorden wekken, zeggen we wel eens, hè?
Dominees, die spreken woorden, dat zijn allemaal goede woorden, hoop ik, hè?
Maar voorbeelden trekken, maken nog veel meer indruk. Die trekken sporen in harten van onze kinderen. Nou, als Joshua nou jouw vader is, of als Joshua je opa is, hè? Al is hij misschien gebrekkig en wordt hij een beetje afstands en zo. Maar dat je merkt, die dienst van de Heere, daarin is hij fris en groen. En daarin bruist de liefde in zijn hart. Want dat is bij Joshua aan de orde. Als het op mij aankomt, ik zal de Heere dienen.
Even uitlegkundig iets. Dat woordje dienen, dat staat heel vaak in dit hoofdstuk. Als je het hele hoofdstuk doorleest, staat het er 15 keer in. Daarom had ik ook psalmen met het woordje dienen erin. Hè?
En in vers 14 en 15 staat het 7 keer. Dus dat woordje dienen is een echt kernwoord. En zal ik u nou eens vertellen wat dat kernwoord betekent in de oorspronkelijke tekst? Is het heel één op één, simpel vertaald, er staat er slaaf zijn.
U schrikt natuurlijk een beetje.
Hè? God dienen? God slaaf zijn? Dat roept niet zulke mooie gedachten op. Is God een slavendrijver? Zijn wij slaven van God? Slavendienst, hè, dat betekent een harde meester. En je moet altijd meer en de zweep erover. En je wordt uitgebuit. Is God zo? Het is God een grote egoïst, hè, die altijd alleen maar aan zijn eigen belang denkt. Maar ik noem maar even heel concreet dingen die in ons hart kunnen opkomen, toch? Hoe moet je dat woordje dienen hier verstaan?
Nou, weet je wat me goed lijkt? Zullen we eens even naar de Heer Jezus gaan? Die is het gezicht van God, hè? Wie de Heer Jezus ziet, die ziet de Vader.
Wat betekent dat woordje dienen voor de Heer Jezus? Kent u die tekst die hij zelf gezegd heeft? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Dus Jezus zegt, ik ben gekomen om je slaaf te zijn. En weet je wat hij dan ergens anders zegt? Dan zegt hij, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dus het is zaliger te dienen dan gediend te worden. Zou je ook kunnen vertalen. Dat is toch wat? Dus als Jezus dient, dan is dat een uitdrukking van liefde. Liefde die zichzelf niet zoekt, maar liefde die geeft en dient en geeft en dient. Dat is Jezus. Jezus is nederig van hart. Weet je toch wel, bij dat laatste avondmaal van de Heer Jezus, hè, toen kwamen de discipelen allemaal in optocht in die zaal. En er hing een schort aan de wand en er stond een tijltje klaar om die vieze, vuile zweetvoeten van die jongeren van Jezus te wassen. Nou, ik stel me even voor dat Petrus, die liep voorop, hè, en die zag daar die schort hangen. Ik dacht, nee, die is niet voor mij. Ik ben wel niet de meeste misschien, maar ik ben toch ook niet de minste. Dat slavenwerk is niet voor mij bestemd. En hij liep er gewoon al voorbij. En Johannes, die liep er achteraan, die dacht, nee, slavenwerk, dat hoef ik niet te doen. Er zijn wel mindere discipelen. En ze liepen er allemaal aan voorbij. En toen kwam Jezus. En die greep naar die schort en die deed hem voor. En die pakte dat tijltje en die ging bij zijn jongeren neerknielen. Hij zegt, steek je vieze vuile zweetvoet maar uit, dan zal ik dat werk doen. Heb je goed naar zijn gezicht gekeken? Hoe deed hij dat? Wat zie je op zijn gezicht? Kijk, als ik het zou doen, zou ik een heel verbeterd gezicht hebben. En dan zou ik eigenlijk zeggen, en dit had jij moeten doen. En dan doe ik het eigenlijk tegen mijn zin. Maar Jezus doet het met zijn zin, doet het met een hart. Jezus doet niet nederig hier, maar hij is nederig van hart. Voor hem is het helemaal geen probleem om slavenwerk te doen. Laat mij maar slavenwerk doen. Laat mij maar de minste zijn. Laat mij u maar van dienst zijn. Kijk, ik ben trots. En ik ben hoogmoedig. Maar Jezus is de enige die nederig is van aard. En die zegt, dit is mijn liefste werk om te dienen. En hoe meer ik aan u kwijt kan, hoe meer verprutst je leven is. En hoe ongeschikter je hart is. Hoe goddelozer je bent. Nou, hoe liever het mij is. Dan kan ik veel aan je doen. Kan ik veel aan je kwijt. Alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik. Hoef maar een kick te geven, dan ben ik er al. Dat is Jezus. Wil je door hem laten dienen? En Jezus wordt daar gelukkig van, hè? Het is zaliger, gelukkiger te geven en te dienen dan te ontvangen en gediend te worden. Nou, en als u nou de geest van de Heer Jezus hebt, ja, dan ga je een beetje op de Heer Jezus lijken. En dan ga je God dienen. We zongen het aan het begin, hè? Dient God met een lang gezicht. Omdat helemaal mot. Nee, dient God met blijdschap. Geeft hem de glorie. Gods dienst is een liefdedienst. Waar je nog nooit verdriet van hebt gekregen. Waar je nooit spijtig op terugziet. Dat is de taal van Jozua. Ik kan me voorstellen dat die jongeren zitten en denken, ja, ik wil God wel dienen. Ik wil natuurlijk wel naar de hemel. Maar dat is voor 50-plussers. Dan word je serieus. Dat is oud genoeg om serieus te worden. Maar ik wil eerst nog een poosje genieten. En dan plaats je dus genieten en God dienen als tegenovergestelde tegenover elkaar. Dan mag ik je dan heel streed zeggen dat je gewoon compleet vergist. Als je jezelf zoekt en je eigen geluk zoekt, dan verniel je jezelf. Maar als nou God de eerste is en als jij nou God dient, dat hoort bij jouw manier waarop je geschapen bent, dan kom jij tot je bestemming. Dat hoort bij jouw geschapen natuur. En dan ben je gelukkig. Dan krijg je jezelf terug. Dan heb je een blijdschap die in de hele wereld niet te vinden is. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Als het op mij aankomt, zegt Jozua, ik zal de Heere dienen. Maar er is nog iets ingewikkelds achter. Hè? Dan zegt hij zegt niet alleen als het over mij gaat, maar hij zegt ook als het over mijn huis, mijn gezin gaat. Wij zullen de Heere dienen. Nou, wij zijn mensen uit 2025, hè? We zijn allemaal moderne mensen. We zeggen, Jozua, dat bestaat toch niet? Bestaat toch niet dat een vader en een moeder zeggen, je moet met dat meisje trouwen, met 10 jongen een huwelijk sluiten? Dat gebeurde vroeger wel. Maar dan ga je toch vandaag niet meer voor je kind beslissen? Dat doen ze in andere delen van de wereld wel, maar dat doen wij in Urk toch niet? Dat is toch de vrije keuze? En je zegt toch ook niet tegen je kinderen, je moet vissersman worden? Ons toch zelf wel bepalen? Zou je dan voor je kinderen kunnen zeggen dat zij God moeten dienen? En het is nog een stapje dieper. Het is ook nog een keer bijbels de vraag. Hè? Als nou die dienst van God de allerpersoonlijkste relatie is tussen God en een mensenziel. Nog intiemer dan een man en een vrouw. In een huwelijk zou het kunnen zijn dat de ene God dient en de ander niet. Hè? Dus zo persoonlijk is dat woord van God op mensenkinderen gericht. En gaat het om een persoonlijk antwoord aan God. Maar kun je dan wel als Jozua hier, als vader, namens je gezin zeggen, wij zullen de Heer dienen? Hoe zegt Jozua dat daar? Denkt u maar een beetje mee en preekt u maar een beetje mee. Ik wil 3 kernwoorden even noemen. Het eerste kernwoord is verlangen. Ik denk, of ik weet, dat Jozua, hij kijkt naar zijn kinderen, hij kijkt naar zijn kleinkinderen, Hij voelt zo'n liefde tot zijn kinderen, dat hij zo vurig verlangt dat ze allemaal de Heer vrezen. Dat is het eerste, het verlangen. Maar er is nog iets te zeggen, er is ook verantwoordelijkheid.
Jozua was dan een generaal en hij was druk bezet, hè. Je moet het hele volk leiding geven en zo, dus dan ben je echt wel vol beslommeringen. Maar hij heeft zijn gezin in het oog blijkbaar, zijn eerste roeping notabene.
En hij weet, ja, ik ben vader en dan heb ik ook verantwoordelijkheid. In Urk is de gewoonte dat mannen ten doop houden omdat je hoofd bent van het gezin. Andere plaatsen doen vrouwen het vaak, de moeders, dat weet je misschien wel. Maar hier in Urk, en dat is die boodschap is de moeite waard, hè. De vaders zijn het hoofd van het gezin, die vertegenwoordigen het gezin. En daarom houden zij hun kind ten doop. Nou ja, als je dan vader bent, dan heb je leiding te geven aan je gezin. Dat je gezin een christelijk gezin is. Maar hoe doe je dat?
Ik ken vast wel die woorden uit Deuteronomium 6, hè. De woorden van God moet je aan je kinderen inscherpen door ervan te spreken. Niet op zaterdagavond even een vroom woordje of op de oudjaarsavond Psalm 90 lezen, maar wat zegt dan Mozes ook alweer? Als je op de weg gaat, als je neerligt, als je opstaat, als je in huis zit, dat is eigenlijk altijd. Altijd die woorden van God spreken om ze in te scherpen. In de harten van je kinderen. Een soort huisgodsdienst. Met priester in het gezin. Een klein kerkje is dat. Wat een dominee in de kerk doet, dat doe jij thuis. Het woord uitleggen en toespitsen naar je kinderen. Je kind, kinderen. En psalmen zingen. Hardop voorgaan in de gebeden. Ik denk dat er tegenwoordig meer gebeurt dan 20 jaar geleden. Dat is natuurlijk heel goed. Hè? En zo inhoud geven aan je verantwoordelijkheid. Misschien moet je ook reformatie ter hand nemen. Dat gebeurt ook bij Sichem. Hè? Jacob, nadat hij bij de priel was geweest. En nadat die verschrikkelijke dingen in Sichem waren gebeurd. Je weet dat toch Sichem uitgemoord is door Simeon en Levi. Staat in Genesis 34. En dan staat in Genesis 35. En Genesis 32 gaat over de Pniel-ontmoeting. Hè? En in Genesis 35 dan zegt Jacob. Dan roept hij zijn vrouwen en kinderen bij elkaar. En dan zegt hij, weg met die vreemde goden. En dus soms, ongemerkt kunnen er zondige praktijken in je gezin naar binnen sluipen. En dan moet dus een keertje orde op zaken gesteld worden. Een reformatie van het gezinsleven. En dat alle die vuile troep de deur uitgaat. Daar ben je als vader verantwoordelijk voor. He? Als het gaat om mijn huis, om mijn gezin. Dan ben ik mij verantwoordelijk om in de publieke zin van het gezin de Here te dienen, in zijn wegen te wandelen. Maar er is nog één woord. Niet alleen verlangen, niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook verwachting. Zijn we daaraan gewend? We hebben misschien wel eens het idee, hè, de Heere vrezen, dat is heel persoonlijk. Ja, en dat staat een beetje los van mijn gezin. Maar als nou de Heere zegt, we hebben die tekst vanmiddag gelezen in het doopformulier, hè, ik ben jouw God en de God van je kinderen. Ja, dat zegt God. Ik ben ook de God van jouw kinderen. Als ik aan jou denk, denk ik ook aan je kinderen. Dus als je zo in je slaapkamer je knieën buigt, zijn je kinderen bij je. Als je droefheid hebt over zonde, is dat ook namens je kinderen. En als je verwachting hebt van de Here, is dat ook namens je kinderen. Is die wel eens opgevallen? Hoeveel mensen in de Bijbel namens hun kinderen tot God kwamen? Die Jairus bijvoorbeeld. Kwam niet voor zichzelf, maar voor zijn dochtertje. En die vader van die maanzieke knaap, hè, zoals wij dat noemen. Ja, die kwam voor zijn knaap, voor zijn jongen. En zelfs die Canaanese vrouw. Die Jezus achterna riep, hè. Die kwam voor haar dochter.
Jezus zei eerst niks. En toen begon Jezus te spreken. Zei hij, ja, maar je bent niet uitverkoren. Je bent niet van het uitverkoren volk. Dat is niet voor jou. Wat denk je nou wel? En ze bleef Jezus verwachten. En ze hoopte op dat onfeilbare, belofte woord uit zijn hart. En Jezus zei, vrouw, wat is uw geloof ten behoeve van je kind groot? De consistorie werd gebeden voor deze dienst, hè, en voor deze kindertjes. En er werd het voorbeeld genoemd, aangehaald van de ark van Mozes. Het arkje van Mozes, hè, het biezenkistje van Mozes. Dat is eigenlijk een arkje. En die Mozes die had te maken met die tirannie van Farao. En die machtige Nijl, hè, die alles verslindende, kinderverslindende Nijl. Nou, ik denk dat onze cultuur veel gevaarlijker is dan die krokodillen in de Nijl. En dan mogen vaders en moeders zo'n biezenkistje, zo'n arkje maken. En zegt Petrus later in het Nieuwe Testament, het tegenbeeld van de ark, dat is de heilige doop. Als je de kinderen in de ark van de heilige doop veiligheid geven tegenover die vreselijke machten van onze tijd en van onze cultuur, de machten van de boze, dat ze veilig zijn. Dat ze geborgen zijn in de doop van onze Heer Jezus Christus. Dat gaat samen met een hart, hè? Dat gaat samen met gebeden. Ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten, misschien wel de klachten over mijn kinderen, de zorg over mijn kinderen, als ze van het verbond afwijken, op zijn onfeilbaar woord. Opdat hij zijn verbond bevestigt van kind tot kind. Want het laatste woord is niet aan mijn ontrouwe kleinkind, maar het laatste woord is aan de getrouwe God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen.